Hallo en welkom bij aflevering 152 van de Erhoning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erhoning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Het is mijn missie om de slechte resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Emiel Koolstra. Emiel is e-commerce lover en Magento-expert. Hij is eigenaar van Magento-specialist Unify. Na ruim 15 jaar in de outsourcingwereld gewerkt te hebben, is hij nu 10 jaar als ondernemer actief in de snel veranderende wereld van de online verkoop. Ik ken Emiel van mijn eerste baan bij One for All en Universal Electronics in Enschede. Ik startte daar als net afgestudeerde en hij werkte als student. Ik vond het gaaf om met hem te werken en een bewondering voor zijn inzet. We hebben het in de podcast dan ook over hard werken voor een baas, burn-out als verstandige en met passie werken als ondernemer. Emiel vertelt waarom het werken met werknemers voor hem fijn is. Hij deelt tenslotte wat hij leerde van de vier klappen uit het dieptepunt van zijn bedrijf. Veel plezier met het mooie gesprek met Emiel. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcast afleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. Ernohanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Emiel, ik ken jou al, weet ik veel, 30 jaar of zo, denk ik. Zoiets is het ongeveer. We hebben elkaar leren kennen bij One for All, Universal Electronics.
Ja.
In Enschede. Toen was je nog student.
Klopt.
Hoe kwam jij terecht bij One for All en wat deed je daar precies?
Ik was student technische bedrijfskunde en dat beviel niet heel erg goed, dus ik ben snel op zoek gegaan naar een baantje. En op dat moment door mijn meertaligheid aan de slag gekomen bij One for All, waar een callcenter was, waar ze Franstalige en Duitsstalige en Nederlandse studenten zochten om helpdeskdiensten aan te bieden. En daar ben ik begonnen. Met het beantwoorden van klanten van consumenten, vragen van consumenten. En ik denk zijn we samen daar doorgegroeid voor een aantal jaren.
Maar, want meertalig, hoe kwam je aan, want je sprak Frans?
Mijn moeder is Française, dus ik sprak Frans, Engels, Nederlands en een beetje Duits.
Maar werd jij thuis meertalig opgevoed? Of heb je
Absoluut.
Al een tijd in Frankrijk geleefd?
Nee. In die tijd was mijn Franse kunsten kwamen door de opvoeding thuis. Omdat mijn moeder thuis nog vaak Frans sprak. En we daar natuurlijk de vakanties lekker doorbrachten. Dus dat was de oorsprong. En later voor mijn werk wel een aantal jaren nog in Frankrijk gewoond. Dus daar heb ik het goed op niveau kunnen houden. Maar toen de tijd was het puur vanuit thuis meegegeven.
Ja. En wij beantwoorden daar in de help dus allerlei vragen van de gebruikers van de afspraakbediening op dat moment nog.
Ja,
en,
klopt.
En het irritante aan die vraag was natuurlijk altijd dat het leek alsof het apparaat nooit werkte, want je kreeg alleen maar de klachten te horen.
Ja.
Terwijl natuurlijk heel goed dingen gaan goed.
Ja.
Dat was wat je ook vaak van mensen aan de helpdesk terugkreeg. Dat ze het gevoel hadden dat de afdeling gewoon een waardeloos apparaat was. Want zij hadden alleen maar de focus op al die klachten.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat niet de herinneringen zijn die ik heb. Maar aan de andere kant was het ook wel een heleboel van de vragen / klachten die we kregen, die hadden met installatie te maken. En nou, wat op zo heel veel kennis in huis om toch heel veel vragen te kunnen beantwoorden en het werken te maken. Dus ik denk dat aan de ene kant klanten ook wel binnenkwamen met een soort lager verwachtingspatroon. En dat als je het eenmaal kon oplossen, dat ze toch tevredener over het product waren dan misschien toen ze het gekocht hadden. Dus ik herinner me niet zozeer de klachten alleen. Maar ik heb al lang gewerkt, dus al met al zal het wel meegevallen hebben.
Ja, want wat vond je het leukste aan de helpdesk, zeg maar?
Ik was toen heel veel bezig. Wat ik het leukste vond, was toch wel bezig te zijn met de applicaties en de databases die we gebruikten om de vraag te beantwoorden. We praten inderdaad, denk ik nu, ik schat ruim 20 jaar geleden. Dus dat betekent dat alles wat met helpdesk en callcenters te maken had qua automatisering nog in hun kinderschoenen stond. Dat is wat me het meest bijblijft, is dat ik zelf heel veel bezig was om programma's te schrijven of databases op te zetten om het werk van de mensen daar makkelijker te maken en de kennis te delen met toch een flinke groep medewerkers was het op dat moment. Het was heel erg internationaal, dus we hadden ontzettend veel nationaliteit in het bedrijf. Dat was hartstikke leuk. En het groeide hard. Dus ik denk dat er waren allemaal ingrediënten om er een leuk bedrijf van te maken op dat moment. Dus kijk alleen met veel enthousiasme over naar terug.
Ja, ik vind ook in die periode ontzettend veel geleerd. Dus de eerste 2 jaar zeg maar van nadat ik uit school kwam, bij hen kwam werken. Dat was zo ontzettend leerzaam.
Ja.
En mooie bedrijven waren begrepen, Philips en Nokia en zo en Yamaha en ik weet dan niet, allemaal ja. Van die mooie fabrikant van audio en videoapparatuur, wat mijn passie is, was.
Ja.
Dus ja, ik vond dat super om daar in te mogen rondzwerven bij beurzen en met afspraken, gesprekken en ontwikkeling met Amerika. Ik vond het super.
Ja.
En jij bent doorgegroeid van medewerker aan de telefoon naar een supervisor uiteindelijk.
Ja, klopt. Supervisor geworden met een team van andere supervisors. Ja, dat was eigenlijk het aansturen van een team. Dus ik, als ik me goed herinner, had ik wellicht een team van 15 mensen. En dan was je veel bezig met de planning. Die redelijk complex kon zijn vanwege die meertaligheid. Dus je moest alle talen altijd bemand hebben. En wat ik zei, de applicaties de goede antwoorden te kunnen geven. Telefonie heb ik heel veel meegedaan. Hoe richt je dat in? Daar zat ik op dat moment veel in, inderdaad. Ja.
Ik herinner ook dat we veel programmeren in Excel.
Ja, volgens mij. Je vroet in mijn geheugen nu, maar er komen nu allemaal Excel-macro's naar boven.
Precies.
Visual Basic en allemaal oplossingen, databases. Je hebt natuurlijk enorm veel producten in de markt. Audio, video, tv. Die moesten we allemaal inventariseren en kijken welke afstandsbediening daarbij past en welke niet. Dus daar deden we heel veel mee. Klopt. Ja, was nog wel allemaal redelijk basic.
Yeah.
Als ik het nu vergelijk met de technologieën die het team gebruikt waar ik nu mee werk, dan heeft het niks met elkaar te maken, maar dat kon ik nog wel, zeg maar.
Ja, en wat heeft dat gedaan met je studie? Want ik herinner je dat je veel aanwezig bij Universal was. En dat je, ik kan me niet voorstellen dat je op dat moment ook nog veel studeerde.
Nee.
Ik vroeg daar ook wel eens naar, hoe gaat het met je studie? Maar
Ja, er kwam dan een heel twijfelend antwoord uit waarschijnlijk. Ik studeerde voornamelijk omdat ik een goede baan wilde hebben later. Dat was toen de tijd, waren dat mijn beweegredenen. Dus ik wilde een baan en ik wilde daar voor studeren. En toen ik eenmaal via ExtraSource en later via andere bedrijven erachter kwam dat je eigenlijk ook een goede baan kan hebben zonder studie, toen ben ik een beetje wikken en wegen ben ik gestopt met mijn studie en heb ik eigenlijk volgestort op het werk. Vandaar dat je me ook meer zag op het werk. dus daar heb ik daar gewerkt. Dat was een groeiend bedrijf, Amerikaans bedrijf. Dus CV, studies in die hoek telden niet zo. Dat is eigenlijk meer wat leef je op, hoe hard werk je pas je binnen de organisatie. Ja. En dan komen de kansen vanzelf. En daar ben ik op een gegeven moment voor gegaan. Dus studie gestopt.
Wat is dan een goede baan voor jou? Hoe zag je dat toen je de studie startte? Wat was toen je goede baan? En wat was dan later je goede baan voor jou? Toen je dacht van ik kan het ook zo bereiken, een goede baan. Dat noem je twee keer. Wat is dat dan?
Ja, even voor de duidelijkheid. Toen was ik 20, hè? 21. Het verwoordt niet meer hoe ik er nu tegenaan kijk.
Maar dat is mooi, juist.
Een goede baan voor mij toen de tijd was, was met een bepaald inkomen. Dat je... Ik denk dat mijn focus zou liggen waar je familie goed mee zou kunnen onderhouden. Ik denk dat dat... ik denk dat dat het was. Je dacht aan vakanties, je dacht aan huizen of appartementjes die je zou willen huren of kopen. Misschien een autootje. Nou ja, goed, en dan was dat het eerste. Een managementfunctie waar je... Waar je een inkomen uit kon halen, laat ik het zo maar even zeggen. Ik denk dat dat toen de ambities waren.
Precies, want ik had ook zoiets, dus toen ik de HBO bezig was starten, toen dacht ik ook van, het maximaal wat ik zou kunnen verdienen waarschijnlijk, en dat zou mooi zijn, is zo'n 50.000 gulden. Dat was het beeld wat ik toen had.
Dat heb je netjes. Ik was er nu over aan het nadenken, dat was 4.000 gulden, ja. Dus het staat ongeveer op hetzelfde doel op dit moment. Het was 4.000 gulden.
Ja, dat is grappig, hè?
Ja.
Ja, dat je dat soort dingen... En wat is jouw definitie van een goede baan nu? Of goed werk?
Goed werk nu. Ik ben nu heel erg gefocust op plezier. Familie. He, dus dat de balans tussen werk en je privéleven goed is. Ik zou niet meer voor een eigen baas, voor een baas kunnen werken. Ik heb een aantal keren de keuzes gemaakt of moeten maken of ik weer ga werken in loondienst of dat ik voor mezelf blijf werken. Op dit moment zal ik altijd voor mezelf blijven werken. Dus die vrijheid die erbij hoort, het locatie onafhankelijke. Je gaf aan dat we op een hele mooie locatie zaten. En ik vind het heel fijn om dat te kunnen switchen naar andere mooie locaties. Om vanuit te kunnen werken. Ik heb in het verleden, ik ben voor mezelf begonnen. Werkte bij een groot Amerikaans bedrijf. En ik weet nog wel... Toen de dag dat ik wegging, kwam ik thuis, stropdas afgehaald en gezegd van dit nooit meer. En toen werkte ik met, ik denk 400-500 mensen. Ik zat toen ook heel ver af van het uiteindelijke product. Dus ik was heel veel bezig met de organisatie en met de verantwoording naar Amerika en met... allemaal problemen of uitdagingen die niet gerelateerd waren aan de feitelijke dienst die je leverde. En dat vond ik het leukste. En dat vind ik nu nog steeds het leukste. Dus alles wat ik nu zal blijven doen is zoveel mogelijk bezig zijn met de diensten en de producten die we maken. En daar dicht bovenop zitten en daar met mijn klanten over praten. En ik zal niet meer zo snel in een omgeving terecht willen komen waar je eigenlijk... bezig bent met beslommeringen van het runnen van een onderneming. Laat ik het zo maar even verwoorden.
Is het haast niet vanzelf gekoppeld aan een bedrijf dat groter wordt? Als je een bepaalde grootte dan en daarmee zeg je dat je zelf dus een bedrijf nooit ver zal laten groeien?
Daarbij klopt. Ja, daarbij zeg ik dat ik als manager of als eigenaar, nee, als manager, heb ik ook niet de ambitie om om leiding te moeten geven aan de dagelijkse operaties daarvan. Dus dat betekent niet dat ik geen ambities heb. En mijn huidige bedrijf groeit ook en groeit goed. Maar dat betekent dat ik heel veel focus heb bijvoorbeeld voor het middenmanagement. Dat het managementlaag dat goed oppakt. Dat ik kan blijven doen wat ik leuk vind. Dat is denk ik ook het ondernemerschap en wat het zo leuk maakt. En waar je ook, als je die keuze maakt en de risico's neemt, dan moet je ook altijd waken dat je touwtjes in eigen hand hebt genomen. Dus je kan altijd beslissen om iets in te richten zoals jij dat wil. En dat moet je ook gewoon doen. Maar ik zal nooit meer leiding geven aan een paar honderd man. Absoluut niet.
Nee. Want vrijheid, je hebt het net over locatie onafhankelijk.
Ja.
Maar wat is nog meer vrijheid hierin dan?
Vrijheid is beslissen, natuurlijk met je team, maar uiteindelijk beslissen welke richting je opgaat, de beslissingen die je maakt. Niet afhankelijk zijn van anderen, hoe jouw dagelijks leven eruit ziet.
Je klant bepaalt dat toch enigszins?
Ja. Maar ik denk dat als je het goed inricht, als je het goed organiseert, dat je klanten heel blij kan maken, terwijl je alsnog controle hebt over de eigen inrichting van je werkdag, of als je het iets breder trekt van je leven. Dus ik denk dat ja, je wordt geleefd voor een deel door je klanten. Je moet ook gewoon je diensten leveren, je moet ook gewoon je werk doen. Maar je beslist zelf natuurlijk of je 3 afspraken op een dag doet of eentje. En of je hele week vol plant of 2 dagen. En of je om 6 uur thuis bent bij je dochters. Of omdat je dan nog in de file staat in de Randstad. Hè, dus er zijn keuzes die je zelf maakt. En die je heel goed kan inrichten zonder dat je klanten daar een soort van perceptie van hebben dat je ze minder goed ondersteunt of ze hebben bediend.
En dus maak je ook keuzes of je klanten aanneemt of niet aanneemt?
Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het, hoe zeg je dat, op elke potje past een deksel. Dus ik denk dat elk bedrijf, als je diensten of producten levert, een soort van ideale klant heeft. En dan heb ik het niet alleen over budgetten of over grootte van het bedrijf, maar ik denk ook manier van werken. Ik geef altijd het voorbeeld wat ik super interessant vind. Nou, wij in mijn huidige functie, in mijn huidige bedrijven bouwen wij webshops. Ik kan 1 klant hebben met exact dezelfde functionele eisen als een tweede klant. En het ene project kan bij ons, laat ik het zo maar even zeggen, goed en winstgevend opgeleverd worden. En het andere project met exact dezelfde functionele eisen, maar een andere type klant aan de achterkant, kan uitlopen op een verliesgevend project. Dat betekent gewoon dat er ergens, daar gebeurt iets tussen ons als leverancier en de klant. Daar zijn we veel mee bezig. Om te zorgen dat we qua bedrijf matchen. De markt is zo op dit moment gelukkig dat je niet alles hoeft aan te nemen. Hè? Dus je kan je focussen op de klanten waarvan je denkt van nou, dit, hier heb ik een goed gevoel bij. En als je ergens een minder goed gevoel bij hebt, dan kan je ook zeggen van dat je dat voorbij laat gaan. Dat creëert dan ook wel weer. Het heeft een soort versterkend effect. Want als je als verkoper, wat ik veel doe, ik denk die uitstraling hebt of die beslissingen kan maken en ook duidelijk maakt dat je die beslissingen maakt, het verkoopproces loopt vaak ook makkelijker. Omdat je minder. Je hoeft minder door het stof. Laat ik het zo maar even te verwoorden. Dus je komt wat. Ik denk dat je een stuk zekerder naar boven komt als je ook die beslissingen maakt en daar bewust mee bezig bent. Ja.
Heb je niet het gevoel als je dan te maken hebt met verkoopdoelstellingen qua omzet, dat je eerder geneigd bent om gewoon klanten aan te nemen die ook niet per se bij je passen, omdat je je omzetdoelstelling moet halen?
Ja, risico is er. Ik ben van mening, ik zeg niet dat we nooit zo redeneren. Ik redeneer ook af en toe zo. Met name eind van het jaar. uiteindelijk merk ik dat als je heel stevig achter je eigen product en je eigen dienst staat, zorgen dat je er een faire prijs voor vraagt en dat je model gewoon klopt, dan is dat in onze markt op dit moment niet nodig. Tuurlijk, als je een keer een grote klant hebt en je wilt een keer een deal maken, dan denk je erover na of je gaat ervoor. Maar als ik nu even bekijk, afgelopen jaren hebben we eigenlijk onze hele tariefstructuur, die is vrij uniform voor elke klant. En daar maken we eigenlijk heel weinig uitzonderingen in. En dat werkt eigenlijk prima. Online verkoop is natuurlijk een groeiende markt nog steeds. Dus dat geldt voor ons. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk gezond is om stevig te staan voor wat je levert. En daar gewoon de goede prijs voor te vragen.
Hmm. Ja? Je bent van Universal Electronics bijna naar het volgende bedrijf gegaan. En daar is de directeur van Nederland en een aantal andere mensen zijn meegegaan.
Ja.
Heb je enig idee wat dat heeft gedaan met de oorspronkelijke organisatie van Universal Tronic? Wat voor een impact had dat op hun dat er zoveel mensen plotseling uitgetrokken werden? Kiespeler.
Ik herinner mij alleen nog de hectiek die dat veroorzaakte. Dat waren rumoerige dagen. Ook voor mij, want ik moest op een gegeven moment ook kiezen van blijf ik of ga ik. Dat waren spannende dagen. Ik was jong en ik wilde die carrière maken. En dan had je opeens een mogelijkheid. Het heeft me ook wel geleerd. En ik denk dat in een bepaalde organisaties van een bepaalde grootte is niemand onvervangbaar. Dus op een bepaald moment heb je een dergelijke organisatie staan. En dan ook al vertrekt de leider, als ik zo even mag zeggen. Er is al iets gecreëerd. Een vliegwiel van zaken die er gebeuren, waardoor het vaak gewoon door blijft lopen. Of zelfs beter gaat. Ik kan me voorstellen dat het soms ook negatief uitpakt. Maar even wat ik ervan geleerd heb, is naar die hectiek en hoe je daarmee omgaat. En uiteindelijk wat ik zelf nu ook heel vaak nog tegen een hoop mensen zeg is van niemand is onvervangbaar. Dus er zijn altijd wel mensen met slimme ideeën die taken kunnen oppakken. En dat geldt van laag tot hoog in de organisatie, denk ik.
Ja, bij ExtraSource, als ik het goed begrijp, dan is eigenlijk de kern van ExtraSource was eigenlijk het product was de helpdesk van UEI, zeg maar. Dus Universal Electronics, daar was een belangrijk onderdeel, was de helpdesk.
Ja.
Maar dat was een dienst die je leefde bij het product wat je al verkocht had.
Ja.
En ExtraSource richtte zich alleen op die helpdesk-omgeving.
Ja, klopt. Dat was een outsourcing model. Dus het uitbesteden van je helpdesk in een meertalige omgeving. Voornamelijk gericht toen de tijd op computerondersteuning, consumentenelektronica. En dat deden we vanuit Enschede, later Frankrijk, Waarbij we allerhande vragen beantwoorden met betrekking tot de werking van de producten van onze opdrachtgevers. Ja.
En jij bent van Enschede naar Frankrijk gegaan?
Ja, ik heb daar de Franse vestiging opgezet. Dat was in Metz, iets onder Luxemburg. Dus daar heb ik even uit mijn hoofd een paar jaar gewerkt. En ben daarna teruggegaan en was toen verantwoordelijk eigenlijk voor alle operationele activiteiten van de Europese organisatie.
Ja, Vice President was de titel zelf.
Dat waren de titels die we toen hadden, ja. De mooie Amerikaanse titels hadden we toen.
Ja, het was een Amerikaans bedrijf?
Ja.
En dat was Universal Electronics ook. En die gingen hard en dus dat is mooi.
Ja.
Maar het was ook altijd werken. Was wat ik het gevoel ook wel had.
Ja.
Als je om 6 uur naar huis ging s'avonds, dan werd er gezegd, we werken halve dagen.
Ja, dat is ook wat ik me herinner, is lange dagen. Toenertijd, het hele concept van thuiswerken, dat bestond nog helemaal niet.
Nou, dat is niet helemaal waar, want ik werkte, ik ging naar huis om 6 uur, of ja. 6:30, weet ik veel wat, ergens rond die tijd.
Ja.
Dan ging ik langs Haagweg, pikte ik mijn vrouw op, die was dan daar nog, wacht op mij, zeg maar. Dan reden we samen naar Doetinchem. En ik had te maken met het ontwikkelcentrum in Amerika, dus Anaheim. En dus een tijdverschil van 9 uur. Dus tegen de tijd dat ik thuis was, waren ze daar aan het begonnen.
Ja.
Ging even eten en dan ging ik regelmatig een telefoon met Amerika om de projecten door te nemen die op dat moment liepen. Dus ik werkte dan gewoon thuis.
Ik herinner het voor mij voornamelijk lange dagen op kantoor, laat thuis. Yeah. Maar dat is misschien ook omdat ik zat meer in de operationele uitvoering. Maar
en ook aan een helpdesk, wat je moeilijk vanuit huis kunt doen natuurlijk.
Ja. Amerikaans bedrijf, heel veel... hard groeien. Soms heel veel brandjes blussen. En dat klinkt dan heel negatief. En ik heb het nu soms ook met klanten. Je hebt verschillende manieren om een project te implementeren. Of je kan in alle details, in alle finesses, alles van tevoren gepland willen hebben. En dan nog te bang zijn om een bepaalde stap te maken. Of je rent met z'n allen heel hard en dan op een gegeven moment knal je keihard tegen de muur aan. En dan moet je even kijken hoe je dat oplost. Nou, dat laatste, dat deden we heel veel. En dat ging eigenlijk uiteindelijk ook wel goed. Dus dat herinner ik me aan. Dus dat waren hele hardwerkende, maar wel heel... als je hard groeit, dat is wel extreem motiverend. Dat was heel leuk. Maar op een gegeven moment, toch ook wel heel veel... ik herinner me ook wel heel veel stress. Als je thuis kwam, dan kreeg je wel eens te horen, wat zie jij grijs? Hè? Dat soort opmerkingen. Daar zou ik op dit moment ook niet meer zo snel voor kiezen eigenlijk. Ik denk dat je daar ook misschien in je jongere jaren beter mee om kan gaan als je wat ouder wordt, dat weet ik niet, maar...
Ja, Menno, die was toen niet super jong, die ging daar toch ook wel mee om. De directeur, zeg maar, eerst bij OneFlow en later bij Exasource, maar als je kijkt naar die elementen, want ik weet het ook niet hoor, of ik denk dat als je jong bent, dan is het makkelijker, dat geloof ik ook wel, maar ik weet niet of per se, ik denk überhaupt dat stress altijd gewoon niet goed voor je is, natuurlijk, uiteindelijk.
Je hebt ook wel verschillende type mensen. Hè? Mijn vriendin die leeft op een werk, op zijn Engels zou je zeggen high-paced. Dus continu vlammen en die krijgt er een kick van. Ik vind het soms prettiger om dingen wat rustiger te hebben of te weten dat ik al mijn werk af heb aan het eind van de dag. Daar word ik rustig van. Dus misschien heeft het niet zoveel met leeftijd te maken of met karakter.
Als je nu kijkt naar je huidige bedrijf als ondernemer een aantal jaar. Wat is het wat je hebt voor jezelf hebt gezegd, dat ga ik niet meer doen zoals ik heb gehad bij Exasource en Universal Electronics, de Amerikaanse omgeving. En wat heb ik ervan meegenomen wat ik juist wel heel erg fijn vind?
Dat is Op persoonlijk vlak of op bedrijfsmatig vlak?
Ik zou zeggen bedrijfsmatig.
Nou, even bedrijfsmatig. Wat ik naar de callcenterbranche was op, is volgens mij nog steeds, alhoewel ik al heel lang uit ben, heel competitief. Dat betekent dat je in je labor force, team van mensen wat je hebt, moet je heel flexibel zijn. Dus dat betekent dat je veel mensen aannemen en dan in de zomer minder uren. Dus dan heb je misschien minder mensen nodig. Dus er was het hele team dat varieerde relatief veel. Ik zou het op dit moment niet meer zo prettig vinden. Ik vind het fijn om te weten dat ik een vast team heb. Dat ik altijd werk voor ze heb. En dat ik niet op periode X minder uren heb. Of dat ik ze moet laten gaan. Dus dat vind ik een verschil wat ik liever niet meer zou doen. Ik herinner me ook wel jaren dat we met een hele hoop mensen heel veel werk verzetten. En dat het aan het eind van het jaar netto niet zo heel veel overbleef. Ja, als ondernemer vind ik dat ook soms raar. Dan denk ik van, waarom zou je met z'n allen heel veel werken terwijl er aan het eind niks overblijft? Het is niet helemaal waar, want in dat hele jaar hebben mensen voor je gewerkt en die hebben daar hun huur van betaald en hun families van onderhouden, et cetera, et cetera. Dus het is niet zo dat je niks gedaan hebt. Je hebt je klanten geholpen, je hebt oplossingen. Maar ik vind wel dat als je een bedrijf hebt, dan aan het eind, dan moet je het ergens voor gedaan hebben. En ik denk dat voor een ondernemer is een van de dingen waar je dan naar kijkt, is winstgevendheid. Extreme groei doe ik niet meer. Dus we groeien op dit moment, pak een beetje tussen de 20-30%. En dat is een beetje het maximum wat ik vind dat we. Wat ik prettig vind om te doen. Ik vind het normaal om 20% te groeien in deze markt. Dat is een beetje, denk ik, wat je zou moeten doen. Maar veel meer dan dat hoeft het niet te zijn. Want dan creëer je weer andere problemen die wellicht niet nodig zijn. Ja.
Je hebt dan gewerkt bij een aantal bedrijven. Ze zijn overgenomen bij Accessors. Op een bepaald moment kom je op het idee om zelf ook een bedrijf te beginnen. Waar komt dat idee vandaan?
Het idee. Daar ben ik in 2007 mee begonnen. Het begon met de vrijheid. Dat betekent voor jezelf werken. Als freelancer toentertijd, als consultant. Niet afhankelijk zijn van je bazen. Of het was een publiek bedrijf, dus van de aandeelhouders, van heel veel mensen. Dus lekker je ding zelf doen. Op dat moment ben ik ook naar Oostenrijk verhuisd. Dus ik moest ook iets vinden om in Oostenrijk mijn geld te kunnen verdienen. In Oostenrijk is het wel heel belangrijk om een diploma te hebben. Heb je net gehoord, had ik niet. Dus dat was. Maar die ambitie had ik ook niet direct. Maar eigenlijk had ik op dat moment geen andere keuze dan voor mezelf te beginnen. Ik denk dat het die onafhankelijke vrijheid is waar ik naar op zoek was. Dat was primair. En misschien ook als je dan geld verdient als ondernemer, als je als freelancer, als consultant bent, dan is het gewoon jouw geld. Je bent verantwoordelijk, 100% zelf verantwoordelijk voor het resultaat wat je behaalt. En dat is aan de ene kant kan het heel zwaar zijn. Ik herinner me nog wel hoe moeilijk het was om mijn eerste klant binnen te halen.
Hoe lang duurde dat?
Ik denk 3 of 4 maanden.
Had je een buffer meegenomen vanuit?
Ja, ik had een buffer, ja. Ik had in totaal. Ik had een buffer. Dus het kon. Mijn eerste klant was een klant uit Groningen. Ik schat in 3-4 maanden. Voor een prijs. Ja, daar. Bewijs van spreken. daar stap je op dit moment niet meer voor in de auto. Hè? Dus het is heel erg grappig hoe dat dan werkt. Dat je dan wel alles aangrijpt. Hè? Laten we wel, dan grijp je echt alles aan. Dus je bent verantwoordelijk voor je eigen succes. En ik denk dat ik dat altijd en nog steeds heel erg prettig vind. Dat risico en de winst die eraan vasthangt, zeg maar, daar word ik wel enthousiast van. Ja.
Ja. En op een bepaald moment ga je dan mensen aannemen?
Ja.
Dat is toch weer anders. Want als je freelancer bent, zelfstandig bent, dan is je inkomen wat je krijgt, dat is ook de omzet die je haalt, dat is minder kost in je inkomen.
Ja.
Want dan ga je mensen aannemen, dan moet je die mensen betalen, dan moet je die risico's lopen, je moet en zeggen aan het werk voor je doen, moet je dingen organiseren allemaal.
Ja.
Hoe kom je daar dan op? Hoe kom je dan toch het idee om dat op die manier te organiseren?
Ik denk voor mijzelf, ik zie het als een golf van wat je wil. Hè. De ene keer ben je freelancer. Of de ene keer, op het moment in je leven ben je freelance consultant, dan ben je alleen. En dan ben je, dan voel je hartstikke fijn en prettig. En de andere keer wil ik toch echt gewoon een kantoor binnenlopen met een team van mensen om me heen die het werk dan voor me doen. Waar je leuke projecten mee bouwt, waar je mee met kerst lekker uit eten gaat. Ik zou op dit moment niet meer alleen kunnen werken of willen werken. Ik merk het grootste deel van mijn organisatie, mijn bedrijf zit in het buitenland. Dus ik merk ook in als ik in Nederland te lang alleen bezig ben, dan vind ik dat niet leuk. Dan moet ik of veel met klanten zijn, veel afspraken hebben, of ik moet daar zijn. Dus ik denk dat het in golven gaat. De beslissing om dat te doen. Aan de ene kant word je gewoon ook geleefd. Hè? Je haalt opdrachten binnen en die moet je uitvoeren. En ik heb enige technische kennis en enige programmeerervaring, maar dat ging wel snel. Dat werd me te veel, dus dan moet je mensen aannemen. Of dan ga je mensen aannemen. En ik denk ook als je freelance consultant bent, dan loop je ook best wel een risico als je in je eentje bent.
Wat was je
dan? Nou, ik heb er een halfjaartje uitgelegen door een burn-out. Als je dan alleen bent en je bent alleen de enige die het inkomen moet verzorgen, dan heb je toch wel een serieus probleem. Dus als je dan een team achter je hebt of partners die dingen oppakken, die je diensten gewoon uitrollen, dan heb je een veel stevigere positie. Ik zie ook in onze markt dat soms met freelancers, ja, dat kan gewoon heel moeilijk zijn. Ik bedoel, je hebt maar 8 uur in de dag en als je heel veel je best doet, heb je er 12. En anders, daar houdt het op. Dus als je een team achter je hebt staan wat dat op kan pakken, dat creëert wel veel rust.
Ja.
Ja.
Ja, rust aan de ene kant, ook gedoe natuurlijk aan de andere kant. Personeel,
absoluut,
management.
Absoluut. Ja, en ik had het net over de kerstdineetjes. En dat is voor mij altijd wel. Dan loop ik naar binnen en dan zie je een hele grote. We zijn geen groot bedrijf, maar voor mij voelt dat dan groot. Dan zie ik een hele grote tafel waar 30 man aan tafel komt te zitten. En dan, dat is het moment dat ik me realiseer dat die alle 30 elke maand salaris moeten ontvangen. En dat jij ervoor verantwoordelijk bent dat binnenkomt. Dus ja, er komt een heleboel verantwoordelijkheid bij. Maar ja, die keuze maak je denk ik als persoon of als ondernemer, welke richting je dan opgaat.
Ja. Ja. Hey, je had net al die burn-out toen je freelancer was. Waar komt die burn-out vandaan? Want je was dat mijn einde is voor jezelf. Niet meer zoveel stress als dat je bij je werkgever had. Amerikaanse werkgever dan?
Amerikaanse werkgever, ja. Maar die Amerikaanse werkgever die betaalde netjes aan het eind van de maand een salaris uit. Ik denk dat als je een bedrijf opstart, dat je dan dat is niet altijd makkelijk. Dat is gewoon bikkelen. Dat is gewoon hard werken. Dat is veel onzekerheid. En ik denk dat je als persoon, sommige mensen kunnen heel goed met onzekerheid omgaan en andere mensen minder. Ik kan er in een, ik denk dat ik ook in bepaalde fases van mijn leven er beter mee om kon gaan dan met anderen. Hè. Dus ik weet niet meer, burn-out, waar komt het vandaan? Onzekerheid, privé situatie, dat kan van alles zijn. Ik denk op een gegeven moment dat potje overstroomt en dan heb je even een reset nodig.
Ja.
Ik denk dat dat, ja.
En na het half jaar ben je gewoon eigenlijk weer gestart als freelancer, als consultant?
Nou, ik had toen een vriend van mij, die is toen bij het bedrijf gekomen.
Okay.
Dus die heeft in die periode een deel overgenomen. En ik ben langzaam ben ik aan het werk gegaan of weer aan het werk gegaan. En er eigenlijk zo, hoe zeg je dat? Uitgekrabbeld, is dat het goede woord?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Je bent nu al zo lang bezig met e-commerce, met webshops en dat soort dingen.
Ja.
En aan de consultant kant, maar ook nu vooral aan de uitvoerende kant, de webshops bouwen voor klanten en onderhouden. Maar je hebt ook zelf producten gehad en verkocht.
Ja.
Op dat moment had je iets met kleding.
Ja. Ik had... Dus toen ik voor mezelf begon, toen had ik allemaal ideeën voor bedrijfjes die ik wilde starten. Die heb ik nog steeds trouwens. Dat houdt niet op. Dus ik heb het bedrijf wat ik nu heb ik toen opengestart. En dat staat nu. En ik had ook andere bedrijven die ik daarvoor begonnen ben of tegelijkertijd parallel eraan. Ik had allemaal dingetjes, was ik mee bezig. En een daarvan was een kledinglijn met barcodes. En die barcodes kon je dan scannen met je mobiele telefoon. En dan, als ik jouw t-shirt scande, dan kom ik op jouw Facebookpagina terecht bijvoorbeeld. Dus we hadden een soort van kledinglijn ontwikkeld met die barcodes erop. En dat was echt hartstikke cool. Webshops gebouwd. Dat was de eerste webshop die ik gebouwd had. De dag dat we lanceerden. Nou, we stonden. Nou, volgens mij stonden we in de Telegraaf en Radio 1. Amerikaanse blad Wired. Ik weet niet of je dat kent. Qua tech. Ik denk een van de meest. Hoofd, hè, als je daarin komt te staan, dan trek je echt wel de fles champagne open. Dus die lancering die was top. Tot het eind van de dag. Want we hadden een naam bedacht die geregistreerd was door een groot modemerk. Dus eind van de dag, met alle bestellingen die binnenkwamen, kwam ook meteen de brief van de advocaat binnen. Of we daar alsjeblieft mee op wilden houden.
Maar dat was nog een nette brief.
Ja, dat was een nette brief. Toen moesten we daar hals over kop andere naam bedenken. En het scannen, want we praten nu 10 jaar geleden. Het scannen van een logo met je telefoon. Dat waren we in Nederland en de rest van de wereld nog niet helemaal gewend. Dus het was een leuk idee, het was een leuk concept. Ik zeg altijd maar iets te vroeg. Want nu is het wearables en het verbinden van kleding met techniek. Ik volg het niet enorm nu, maar ik zie het nu om me heen gebeuren.
Yeah.
En dat was toen misschien een beetje vroeg. Maar dat was, een van de leuke dingen, alhoewel het ook wel weer veel geld gekost heeft.
Heb je nog zo'n mooi voorbeeld van een product wat je bedacht hebt dat je denkt, dat gaan we de markt inzetten?
Ik heb al een website gelanceerd om je stem voor verkiezingen te delen met andere personen.
Oh ja.
Die was ook wel leuk. Vind ik nog steeds grappig. Het idee was dat, stel ik ben 40% VVD en 60% Partij voor de Dieren. Omdat ik, nou, ik ben ondernemer en ik, ik draag de dieren een warm hart toe. In het huidige stelsel kan je maar één stem uitbrengen. Dus ik moet kiezen. Kies ik voor VVD of kies ik voor Partij voor de Dieren? Even als voorbeeldje. En die website maakt het mogelijk om in een soort van community te delen. Waardoor zeg maar 4 van de 10 mensen de opdracht kregen. Nou, als jij nu VVD stemt en 6 van de 10 kregen de opdracht om Partij voor de Dieren te stemmen. Dan kon je je stem delen. Vond ik leuk. Maar wat je als leert, denk ik ook als je als een ondernemer bent. Je kan wel leuke dingen bedenken. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon geld verdienen. En je kan ergens heel veel geld insteken. Maar het businessmodel moet gewoon kloppen. En je moet gewoon geld kunnen verdienen. Dus het was een heel leuk idee. Maar de Google advertenties die op de site stonden, die leverden niet zo heel veel op. Dus daar, dat heeft 1 verkiezing gedraaid volgens mij.
De stemdeler.nl is zoiets
ook. Ja, Share Your Vote was het.
Oh ja,
Share Your Vote stemdeler.
Ik kan me het herinneren.
Ja.
Nu ben je alweer vrij lang bezig met Unify. En website van Magento.
Ja.
En je hebt het over veel klanten. Wat is voor jou de belangrijkste manier om klanten te krijgen?
Op dit moment is voor ons de belangrijkste manier is om klanten te behouden. En die verder te laten ontwikkelen. Dus onze primaire focus is op dit moment onze bestaande klantengroep. Die klanten te helpen. Hun webshop te laten groeien. In omzet, in winst. Daar komen meer budgetten uit. En wij proberen met onze diensten de shop verder te ontwikkelen. Dus wat is voor ons de makkelijkste en de beste manier om nieuw business binnen te halen? Dat is het succes van onze bestaande klanten en dat verder te ontwikkelen. Dus dat is de eerste.
En betekent dat ook in jouw woord dan dat je... Want dan krijg je meer business van jezelf, maar dat je ook klanten krijgt uit hun klanten?
Ja, ik denk dat wij... We adverteren relatief weinig. Dus ik denk dat wij via ook klanten binnenkrijgen.
Het stimuleert niet echt actief?
Nee, het is niet zo dat ik naar mijn bestaande klanten ga en vraag van weet je nog iets? Of dat we daar allemaal programma's of ideeën voor hebben. Nee, ik denk dat je het ook... Ik ben niet iemand die heel erg pusherig de verkoop ingaat. Dus ik zal daar ook niet heel snel om vragen. Ik zal niet snel vragen, kan je me naar voren schuiven of zo. Dus dat, ik denk dat we primair ons werk goed moeten doen en dat het dan wel vanzelf komt. Ik zie ook dat in onze markt een potentiële klant van ons, die zal bijna nooit een advertentie van ons zien en ons dan bellen. Ik denk dat hij eerst een advertentie ziet. Dan ziet hij ons misschien een keer op een beurs staan. En dan hoort hij een relatie van hem over ons praten. En dus hebben ze een aantal contactmomenten gehad op verschillende manieren. En dat ze dan besluiten van oké, nu nemen we contact op. Dus ik geloof ook niet zozeer in 1 kanaal, maar dat je present bent. Er is relatief veel vraag, denk ik, voor Magento werk. Dus ik denk er wordt veel naar gezocht. Het aantal Magento ontwikkelaars is niet enorm. Dus er is een bepaalde krapte in die markt. Waardoor het voor ons ook relatief makkelijker is om nieuwe klanten binnen te halen. Of in ieder geval om die vragen binnen te krijgen. Dus met onze website, beurzen, we organiseren Meet Magento. In Servië is dat. Dus een grote beurs omtrent Magento. Dat zijn eigenlijk de manieren waarop wij nieuwe klanten binnenhalen.
Want je hebt op de beurs in Nederland gestaan. Hoe heet die weer?
Webwinkelvakdagen.
Precies, dat is de belangrijke beurs voor webshops. Zeg maar.
Ja.
En je organiseert zelf die event wat je net zegt. Het is in Servië. We gaan dan Nederlandse webshop-eigenaar naar Servië om dat event bij te wonen?
Nee, je hebt de Nederlandse versie. Okay. Wordt georganiseerd door Decento. Nou, mijn hele ontwikkelteam zit in Servië. Dus wij organiseren de versie. Zeg maar hetzelfde event, maar dan voor die markt daar. Dus daar komen de Servische webshop-eigenaren, de Servische programmeurs, komen naar dat event toe. Ook sommige van onze klanten natuurlijk. Die combineren dan met bezoek aan de beurs of aan het event en een bezoek aan ons kantoor. Dus daar, ja, dat is de achtergrond daar. Ja.
Mm-hmm. Want meestal is zo'n event vrij kostbaar om te organiseren. en vaak ook lastig om goed te herleiden waar dan de klanten vandaan komen, hoe dat dan loopt.
Ja.
Wat is de waarde van jou van bijvoorbeeld een Nederlandse webwinkel vakdagen dan, dat je daar staat?
Beurzen is een... je kan er van alles op loslaten. Het is een gevoel wat je denk ik hebt als management. Of je het dit jaar wel of niet moet doen. Als ik waarde ga terugrekenen in opdrachten of opdrachten uit de beurs, blijft een heel lastig verhaal. We hebben net de webwinkel vakdagen gehad in Utrecht. Aantal leads veel lager dan de jaren dat ik het daarvoor gewend was. Kwaliteit veel hoger dan wat ik gewend was. Dus ja, daar moet je altijd maar je weg in vinden en kijken wat er uitkomt. Maar ik denk dat je op verschillende plekken aanwezig moet zijn om die leads binnen te krijgen. In Servië hebben we gewoon concreet hele grote klanten binnengehaald. Omdat we die beurs georganiseerd hebben. Dus daar is het makkelijk te herleiden. We zijn daar denk ik een van de meest gerenommeerde ontwikkelaars op het gebied van Magento-vlak. En daar trek je de, hoe zou ik het even zeggen, de gerenommeerde ondernemingen uit de markt die hun webshopontwikkeling willen uitbesteden. Maar het blijft met beurzen en events. Blijft altijd de vraag wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. En ik denk dat elk bedrijf elk jaar wel nadenkt of het de investering waard is of niet. Hmm. Maar goed, dan maak je dan je keuze in. Ja.
Want hoe is je omzet dan verdeeld met Nederland en Servische klanten bijvoorbeeld?
Ik schat hem nu in op... pak een beet 10-15% Servisch en dan 80% Nederland.
Okay.
En dan nog een beetje België. Ja.
Is zo'n event wat je dan al zet in Servië ook van belang voor het aantrekken van mensen?
Absoluut, ja. Ik denk dat overal IT-personeel gewild is, ook in Servië. Dus als je laat zien als een goed bedrijf wat professioneel dergelijke events kan neerzetten, dat het ook voor IT'ers die op zoek zijn naar een nieuwe baan interessant kan zijn. En daarbij zit ook dat merk ik dat een hoop IT'ers die zijn helemaal niet op zoek naar een nieuwe baan. Je moet ze gaan vertellen dat het tijd wordt voor een nieuwe baan. Hè? Dus die zitten vaak goed waar ze zitten. Dus die zullen niet zo snel op een vacature-site zitten. Op zoek naar iets anders. Dat is maar een heel klein deel daarvan. En je moet juist kijken of er talent zit waar je de intentie moet aanwakkeren. En dat kan je met zulke events kan je dat wel doen.
Ja. Ja. Wat doe je met online marketing?
Voor onze klanten.
Nee, voor jezelf.
Voor mezelf. Ik moet eerlijk zeggen, op dit moment redelijk weinig. We zitten inmiddels bijna 10 jaar in het Magento-stuk. Dus dat betekent dat onze site en onze blog, die regelmatig nog geüpdate moet worden, een behoorlijke historie heeft. Dus we merken dat we daar nog best wel goede posities hebben, organisch. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we daar op dit moment weinig aandacht voor hebben. We adverteren een klein beetje. Voornamelijk remarketing.
Waar?
Dus dan hebben we het over Facebook en display ads, Google.
Ja.
Of er wat campagnes draaien.
Remarketing, wat bezoekers van website, hoe die?
Remarketing betekent eigenlijk dat als ze onze website bezocht hebben, dat we onze diensten nogmaals aanbieden via banners, via het Google-netwerk of via Facebook.
Zie je daar conversie uitkomen?
Ik denk dat het werkt, ja. Ik denk dat we zitten met name, hè, dus we hebben twee grotere teams. Eén is voor de bouw van webshops en één is voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van webshops. Die tweede heeft onze focus. En ik denk met name dat partijen die al een bestaande webshop hebben, die zijn niet altijd acuut op zoek naar een andere bouwer of een ander ontwikkelteam. Dat zijn vaak trajecten die of minder goed lopen of over een langere tijd minder goed lopen. Dus ik denk dat het goed is om top of mind te blijven met dat soort advertenties. Maar nogmaals, het exact doormeten van hoe succesvol is deze campagne, ik vind het heel erg moeilijk. Op de webwinkelvakdagen had ik een geval van een klant van ons die relatief klein is. Die zelf heel weinig tijd heeft om met zijn webshop aan de gang te gaan. Dus voor in mijn klantensegment is dat een soort van, ja, een slapende klant die niet super belangrijk is. Even in de bewoordingen van omzet. Maar die neemt wel een relatie van hem mee naar binnen. Die schudt me de hand. En dat is een bedrijf van enorme grootte, met enorme mogelijkheden als het gaat om online verkoop. Hoe meet ik dat? Ik denk dat het meer is van je doet een bepaalde mix van dingen over de jaren heen. En je ziet dat je bedrijf groeit. Dus dan ga je op dezelfde voet door. Een beetje gevaarlijk om het zo te benoemen, want er zit vast veel meer statistische waarheden achter. Maar zo is hoe we het doen.
Ja. Want voor jouw klanten is dit denk ik wel cruciaal, omdat je hebt een webshop en het is denk ik cruciaal dat je heel goed kunt zien hoe de klant binnenkomt, wanneer de conversie optreedt en elke dingetje zit je continu te tweaken om die conversie te verhogen, om het proces in zo'n shop te vergemakkelijken, om te zien waar die uitstapt en wat kan ik dan veranderen. Dus voor je klant is het wel zo belangrijk.
Absoluut. Maar die klanten, of de klanten van onze klanten, als ik zo even maar mag, hè, dat zijn duizenden, tienduizenden keren dat je die klant moet verleiden om tot die aankoop over te gaan. Dus het zijn enorm veel transacties met hele, soms lage marges. Hè, dus dat tweaken is enorm belangrijk om dat goed te krijgen. In onze situatie zijn het bijvoorbeeld contracten voor de verdere optimalisatie van de webshop van 6 maanden, van 12 maanden. En als wij ons werk goed doen, zijn dat uiteindelijk samenwerkingsverbanden van jaren. Dus er gaat veel, veel meer. Het is één transactiemoment met veel grotere waarde. Dus die verhouding van het tweaken ligt heel anders, denk ik. Maar het klopt, voor onze klanten is het enorm belangrijk om daar heel veel mee bezig te zijn. Wij zitten meer aan de technische kant, aan de bouwkant. Dus wij implementeren veel oplossingen die door de online marketingbureaus en de conversie-optimalisatiespecialisten worden aangedragen. Maar het is absoluut iets wat onze klanten doen en of zouden moeten doen.
Yeah. wat zijn... We komen bij de laatste vraag uit zo'n beetje nu. Wat zijn voor jou de mooiste projecten die je van het afgelopen jaar kunt herinneren? Mooiste site, shop, mooiste impact voor jou?
We zijn nu de mooiste impact. Wat ik het meest interessante vind is, nog niet live, maar is, mijn team zit in Servië. We hebben altijd voor de Nederlandse markt gewerkt. In mijn hoofd vond ik de Servische markt altijd niet interessant, onbelangrijk, want geen budgetten, niet ontwikkelde e-commerce markt. Hè. Dus we hebben heel veel gefocust op Nederland altijd. En dan, in Nederland word ik best wel enthousiast van grote opdrachten. Dat vind ik leuk om een grote opdracht binnen te halen. En dan haal je je eerste Servische klant binnen. En die is 5 keer zo groot als je Nederlandse klant. En je U-tarief ligt x% hoger dan wat je in Nederland gewend bent te vragen. Dus dan, dat is een hele eye-opener. Dan denk je, potverdorie. Dat is heel gaaf, want het is een uitrol in heel Oost-Europa. Dat zijn 7 landen, 350 winkelketens of winkels, fysieke winkels, die allemaal ook gekoppeld worden aan dat platform. Dus het is een enorm project. Dus aan de ene kant is het heel leuk vanuit de technische uitdaging, maar het is eigenlijk nog leuker omdat je dan ziet dat daar ook een hoop gebeurt, ja. Dat daar een enorme markt is,
ja.
En dat je met je Nederlandse kennis ook een absoluut voorsprong hebt, want in Nederland lopen we, laat ik zeggen, 5 jaar voor online op de landen daar. Dus als je daar binnenkomt lopen met je Nederlandse oplossingen en met je Nederlandse expertise of de oplossing die we hier neerzetten, dan loop je daar enorm voor op. Dus dat is hartstikke leuk. Dus je kan hele leuke oplossingen aanbrengen zonder dat je qua techniek heel erg wilde dingen moet doen. Dus dat, ik denk dat project binnenhalen was, denk ik, voor ons het hoogtepunt van het afgelopen jaar.
Zie jij, want je noemt Nederland loopt dan voorop zo'n 5 jaar dat soort landen, maar zie jij bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld Amerika en China weer voorop lopen op Nederland? Zoals Amazon hoe heet ze?
AliExpress,
dat juist. Dat
soort oplossingen, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen e-commerce specialist op het Amerikaanse vlak, nog op China. Wat ik absoluut wel zie gebeuren is Chinese spelers die op de Nederlandse markt komen. Hè, dus die gewoon zelf hun webshops hier neerzetten en een Nederlandse handelsorganisatie ertussen uithalen, mag ik het zo even verwoorden. Ik denk dat ook Nederlandse webshop-eigenaren gewoon concurrentie hebben van AliExpress. Ik bedoel, wat daar soms gebeurt is het zilveren ringetje voor je dochter van $6,95, wat gratis verzonden wordt. Dat gaat een impact hebben.
Ja,
100%. Maar ik denk zelf dat we in Nederland, als ik kijk naar de West-Europese markt, best wel vooruitstrevend zijn. Een aantal grote partijen hebben die leading zijn en toch wel de richting aangeven van wat er op e-commerce gaat gebeuren.
Noem eens een partij.
Ja, die komt toch wel bij het standaard riedeltje uit, maar wat Coolblue doet, als het gaat om beleving, als je je pakketje binnenkrijgt. Ik weet niet het meer exacte voorbeeld, maar ik had iets besteld. Nou, en je bestelt het inderdaad gewoon op zaterdagavond en je hebt het op zondag. Dus dat werkt gewoon.
Ik was zondag moest ik een wedstrijd fluiten. En ik wou wegrijden. Er stond een busje van de post. Ik heb busje in de post. Die vakantie. En die was aan het rommelen in die bus. Die kwam met een doos uit van Coolblue. Ook weer slim natuurlijk, hè? Die doos opvallend. Ik zie dat Coolblue daar komt. Ik denk, ja, natuurlijk, Coolblue ligt natuurlijk op zondag. Dus de post moet ik op zondag gaan werken.
Ja. Dus maar dan, dat gaat nog ietsje. En dan open je de doos van ze. Dus er zit een hele beleving achter. En het mooiste vond ik nog, dan heb je 1 tekst die erin staat. Ik weet niet meer, maar het zal wel een grappige tekst geweest. Dan denk je, oh leuk, ja. En dan open je de doos verder. Er staat er nog een tekst. Weet je, het is gewoon even, dat hele traject is gewoon heel goed uitgedacht. Als het gaat over leeftijden, hoe snel je moet kunnen leveren en je kan leveren, afhandelen van retouren. Nou, er zijn ook een hoop partijen die daar heel veel gedaan hebben. Ik merk zelf, als ik iets op Bol bestel, ik kan letterlijk, als ik weet wat ik wil, dan kan ik in 1 minuut het hele proces afgehandeld hebben. Van mijn product vinden tot afrekenen, klaar. Dus het gaat zo waanzinnig snel. Ik denk dat gewoon hoe zou ik het even zeggen? Dat zijn de dingen die andere partijen overnemen.
Ja.
En even als laatste, wat ik nog een leuk voorbeeld heb. Ik heb dochters tussen de 10 en de 19. En die eentje daarvan, die is 16. En die Die is fan van een bepaald merk, kleding. En ik vroeg helaas van, dat gaat om Hollister. En ik vroeg helaas van, waarom ben je nou fan van Hollister? Waarom koop je al je kleding daar? Dus ik dacht, nou, het zal wel iets komen van, het is super cool. Of ik vind die producten super. Of, het eerste wat ze zei is, nee, de mobiele website is zo goed.
Wow.
Dus ze redeneren niet meer vanuit, bijvoorbeeld, of haar vriendinnen op school dat merk draagden. En of het hip was, of ja, het zal best wel een stoel merk zijn, denk ik hoor. Maar dat speelt best wel mee. Maar dus het eerste wat ze zei, toen ze zei waarom ze dat daar veel koopt, is een mobiele website is goed werkt. Ik kan dan makkelijk alles zien. Dus door de webshop is dat bedrijf gelukt om een klant binnen te halen. Primair vanuit het platform. En dan later vanuit de producten en dat soort dingen. Dus het is best wel ja, interessante ontwikkeling, denk ik. Dat vind ik leuk, ja.
Eens, afsluitende vraag.
Wat is een fout die je hebt meegemaakt? Of iets wat waarvan op het moment dat dat gebeurde, dacht van, oh shit, dat is niet goed. Maar als je dan later terugkeek, dacht van, dat heeft echt een grote impact gehad, maar op een positieve manier. Snap je mijn vraag?
Wat is echt niet goed, wat op een positieve manier...
Toen je erin zat was het echt verschrikkelijk. En laatst keek je terug en dacht je, nou, jezus, dat heeft me echt heel goed gedaan.
Nou, ik heb een Nederlandse tak van mijn huidige firma die kopje onder is gegaan. Dus dat was toen de tijd was dat een enorme klap. Zowel, één, financieel. Twee, naar je personeel toe. Drie, naar klanten. Vier, naar je ego. Want dat zijn enorme klappen. En uiteindelijk kijk ik er nu ontzettend veel geleerd. Je wordt ontzettend scherp. Dus je kijkt, als ondernemer zorg je ervoor dat je dit nooit meer gaat gebeuren. Dus dat betekent dat je eigen organisatie, je eigen bedrijf, alles zo wordt ingericht dat je nooit die kant meer op gaat. En je leert dat je heel gelukkig kan zijn met een lege portemonnee. Dus er zijn allemaal leuke dingen die je eruit haalt, waar ik nu... op een bepaalde manier positief naar terugkijken, zeg maar. Ja.
Mooi. Dankjewel, Emiel.
Graag gedaan.
Emiel, waar vinden we jou? Waar zou jij jou op willen zoeken?
Unify gaat via unify.nl. Dat is met YOUNIFY.nl. En dan vind je onze website. En dan achter het contactformulier of telefoonnummer vind je mij.
Precies. Dus daar, jij beantwoordt alle contactaanvragen daar zo.
Nou, er zit een laagje tussen, maar dat komt allemaal goed.
Nou, dan weet je dus als je een e-mail zoekt, ga naar unify.nl en stel me een vraag als jij een vraag hebt aan de ondernemer e-mail. Maar ook als je denkt, ik moet iets met een Magento 2.0 webshop, ik moet iets daar aan mijn slag. E-mail is daar een perfecte keel voor, weet ik uit mijn ervaring. En dankjewel, e-mail.
Graag gedaan.
Dat was het gave gesprek met e-mail. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show152. Vind je dit een gave podcast? Wil je dit vaker horen? Abonneer je dan. Niet alleen dat, je laat mij en mijn team ook zien dat je dit gaaf vindt, want dan weten we dat je het leuk vindt. Ga daarvoor naar Apple Podcast, de app op je telefoon. En zoek op de Ern Honing Show en klik op het plusje. Of ga bijvoorbeeld in jouw persoonlijke voorkeurs-app voor je podcast. Zoek de Ern Honing Show en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reactie op deze aflevering of op de podcast in het algemeen? Stuur me een e-mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.